Zo, we gaan verder met het kerstevangelie, wat we de afgelopen twee keer gelezen hebben met elkaar uit Lucas 2. En we hebben tot nu toe gezien dat het lam wordt binnengehaald, mogelijk op die 10e Nissan, wat overeenkomt met inderdaad dat hij de koning is. Hij zal koning zijn, werd er al gezegd. Hij zal zijn volk redden van hun zonden. En het bijzondere is dat 33 jaar later op Palmzondag roepen de mensen Hosanna. En dat betekent zoveel als geef redding. Nou, dat is precies wat de engel tegen Maria zei, dat hij het volk zal redden van hun zonden. Hij gaat redding geven. En we hebben gezien dat vervolgens op de 8e dag, na zijn geboorte op de 17e Nissan, de dag van de opstanding, de Heer Jezus besneden wordt. Beeld van het wegnemen en het nieuwe wat tevoorschijn komt, de bedekking wordt weggenomen. En dat is op de 8e dag en hij krijgt de naam Jezus. Een naam die alles te maken heeft met zijn lijden en zijn sterven. Opdat hij vervolgens na de opstanding de Christus zal zijn, de gezalfde. Daar waren we gebleven in Lucas 2, vers 21. Dit lezen we nog en dan gaan we verder lezen. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel, voordat hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem voor de Here te stellen. Of om hem de Here voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen, volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven en 2 jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was. En deze was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de gezalfde van de Heer zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om hem te doen, om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat uw Heere uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid, uw heil gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat hem, over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot een val en opstanding van velen in Israël, tot een teken dat tegengesproken zal worden. En ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet met vasten en bidden, dag en nacht diende. En ze kwam op dat moment erbij staan en beleed eveneens de Heere en ze sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen ze alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerde ze terug naar Galilea, naar de stad Nazareth. Tot zover. Tja. We waren vorige week zondag gebleven bij die 8e dag en de besnijdenis. Tevoorschijn komen van nieuw leven. De bedekking wordt weggenomen. We gaan nu 32 dagen verder, want er staat in vers 22, en toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. De dagen van hun reiniging waren vervuld. Bladert u even met mij naar Leviticus 12. Want wat zijn die dagen van die reiniging? En op welke dag gingen ze dan naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen? Nou, dat zien we, staat er hier niet bij in Lucas, maar als we Leviticus 12 lezen, dan wordt dat wel duidelijk. Leviticus hoofdstuk 12, vers 1. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, wanneer een vrouw nageslacht voortbrengt en een jongetje heeft gebaard, dan is ze 7 dagen onrein. Ze is dan even onrein als tijdens de dagen van haar afzondering als zij ongesteld is. En op de 8e dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Nou, dat hebben we gezien ook in Lucas, dat gebeurde op de 8e dag. Vervolgens moet zij 33 dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Niets wat heilig is mag zij aanraken en ze mag niet naar het heiligdom komen, totdat de dagen van haar reiniging voorbij zijn. Maar als zij een meisje baart, dan is zij 2 weken onrein, zoals tijdens haar afzondering, en daarna moet zij 66 dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Wanneer de dagen van haar reiniging voor een zoon of een dochter voorbij zijn, moet zij een lam van 1 jaar oud als brandoffer en een jonge duif of tortelduif als zondoffer bij de priester brengen, bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Die moet het voor het aangezicht van de Heer aanbieden en verzoening voor haar doen, dan is ze rein van haar bloedvloeiing, dit is de wet voor haar die een jongetje of een meisje baart. Maar als haar vermogen niet toereikend is voor een lam, dan mag ze 2 tortelduiven of 2 jonge duiven nemen. 1 als brandoffer en 1 als zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor haar doen en is ze rein. Dus als we Leviticus 12 naast Lucas 2 leggen, dan is de besnijdenis op de 8e dag. En het de Heere voorstellen, als de dagen van de reiniging voorbij zijn, is op de 40e dag. Nou, dat zijn natuurlijk meteen weer 2 bijzondere dagen. Want we hebben gezien dat de 8e dag alles te maken heeft met een nieuw begin. Als de periode van 7, een hemelse volmaaktheid voorbij is, dan begint er een nieuwe periode met de 8e dag. Maar hetzelfde principe kennen we bij de 40. Want ook 40 is een beeld van, denk maar even aan de 40 jaar in de woestijn, verdrukking. En na de 40 hebben wij zelfs een uitdrukking. Het leven begint bij, dan moet je er eigenlijk achter zeggen, weken. Het leven begint bij 40 weken. Daar komt die uitdrukking vandaan. Maar inderdaad, ook dan ontstaat er weer nieuw leven. Dus ook 40 is er zo'n getal van een afronding en een nieuw begin. Hetzelfde als de 8e dag, na de dagen van haar reiniging. Een nieuw begin, wordt die de Heere voorgesteld? Ja, wordt die de Heere voorgesteld? Ook daar waren regels voor. Want er staat, volgens de wet van Mozes brachten ze hem naar Jeruzalem om de Heere voor te stellen. Al wat mannelijk is, zal heilig voor de Heere genoemd worden. Zal heilig, afgezonderd voor de Heere zijn. En dan staat er een beetje cryptisch, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent. Dat wil zoveel zeggen, de eerstgeborene, want die opent de moederschoot. Mochten er later kinderen geboren, dan is die moederschoot al geopend. Dus maar de eerstgeborene, is heilig voor de Heere. En ook dat kunnen we lezen in Exodus. Dus als we daar even naartoe gaan, Exodus 22... Exodus 22. Daar lezen we in vers 29. U mag van uw volheid en van uw overvloed niet achterhouden. de eerstgeborene van uw zonen moet u mij geven. U moet hetzelfde doen met uw runderen en uw kleinvee. 7 dagen mogen ze bij hun moeder blijven, op de 8e dag moet u ze mij geven. U moet voor mij geheiligde mensen zijn. Dus hier staat heel nadrukkelijk dat het eerstgeborene en het eerstgeborene van uw zonen moet u mij geven. En hetzelfde met uw beesten en de runderen. Als we dan even een paar hoofdstukken verder gaan, daar wordt het nog wat explicieter aangeduid. Exodus hoofdstuk 34. Dus het gaat om het principe dat het eerstgeborene voor de Heere is. En in hoofdstuk 34... vers 19. Alles wat de baarmoeder opent, dus alle eerstgeborenen, alles wat de baarmoeder opent, behoort mij toe. Ja, al uw vee dat mannelijk is, wat de baarmoeder van rund of schaap opent. Maar de ezel, die de baarmoeder opent, de eerstgeboren ezel dus, moet u met een stuk klein vee vrijkopen. Als u hem echter niet vrijkoopt, moet u hem de nek breken. Elke eerstgeborene van uw zonen moet u vrijkopen. Men mag voor mijn aangezicht niet met lege handen verschijnen. Nou, dit is dus precies wat Jozef en Maria doen. Ze gaan met hun eerstgeborene, als de dagen van de reiniging gebeurd zijn, gaan ze naar de tempel, stellen hem de Heere voor en bieden als het ware hun eerstgeborene de Heere aan, omdat elke eerstgeborene heilig is, apart voor de Heere. En hij wordt na 40 dagen de Heere voorgesteld als eerstgeborene. Als je dan even nadenkt, dan ken ik nog een andere geschiedenis, dat na 40 dagen een persoon de Heere wordt voorgesteld. Dat was de Heer Jezus zelf bij zijn hemelvaart. Nadat hij 40 dagen op de aarde is geweest, is hij naar de hemel gegaan. En zou je als het ware kunnen zeggen, is hij als de eerstgeborene de Heere voorgesteld en heeft zijn plaats ingenomen. Hij was heilig voor de Heere, apart gezet, afgezonderd, is de Heere voorgesteld. De eerstgeborenen zijn heilig voor de Heere, apart gezet. Het mooie is, en dat is natuurlijk, ja, de genade van God, dat eerstelingen zijn heilig en ontvangen de hoogste bestemming. Ze worden namelijk de Heere voorgesteld. Hebben ze daar wat aan gedaan? Was dat hun eigen verdienste? Nee. Ze verdienen niet de hoogste bestemming, ze ontvangen die. Omdat het eerste voor de Heer is. En dat is een Bijbels principe blijkt. Want ik zocht dus op eerstelingen en eerste. En dan blijkt dat dat vele malen in de Bijbel voorkomt. Ik noem er gewoon een paar teksten. Ik zal de teksten bijzeggen, dat kan Koen meetypen, dat kunt u later nog eens teruglezen. Exodus 34, vers 26. De eerstelingen van de eerste vruchten van uw land moet u in het huis van de Heere uw God brengen. Dus het eerste, de eerste opbrengst is voor de Heere. Dat is apart gezet. Leviticus 23, vers 10. Wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. De eerstelingsgarve. Dat was een feest dat de eerste schoof werd de priester aangeboden. En dat komt overeen met de eersteling die opstond uit de dood. Die inderdaad voor de Heere wordt aangeboden. Het eerstelingsgarve. Nummer 18, vers 12. Al het beste van de olie, al het beste van de nieuwe wijn en het koren, hun eerstelingen, die zij de Heere zullen geven, ik geef het u. De eerste vruchten van alles wat op hun land is, die zij de Heere zullen brengen, zullen voor u zijn. En Nehemia 10, vers 37. Dan is het volk weer terug naar de ballingschap. En dan lezen we, En de eerstelingen van ons deeg, de eerstelingen van ons hefoffers, de eerstelingen van de vrucht van elke boom, van nieuwe wijn en olie, zullen wij brengen naar de priester. Is voor de Heere. Maar het gaat niet alleen om materiële zaken. Dat is wel mooi, want er staat in Jeremia 2 vers 3, Israël, en dat gaat om het volk, Israël was heilig voor de Heere. Apart gezet. De eersteling van zijn opbrengst. Dus ook dat volk Israël wordt aangeduid als de eersteling. En die is bestemd voor de Heere. Heilig voor de Heere. En wij kennen natuurlijk de geweldige boodschap uit 1 Korinthe 15. Dat de apostel Paulus zegt, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want de dood is er door een mens, ook de opstanding van de doden is er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder in zijn eigen orde, Christus als eersteling. Daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En ook in de toekomst gaat de wereld nog meemaken wat de eerstelingen van de Heere zullen zijn. Want er staat in Openbaring 14 en dan gaat het over de 144.000. 12.000 uit elke stam van Israël. Zij zijn het, Openbaring 14 vers 4. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen, waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. Apart gezet voor de Heere. Dat is de eersteling. Ja, dat is de eersteling. Dan kun je zeggen, nou dat is mooi. Dat de Heere inderdaad, dat wat het eerste komt, behoort hem toe. Maar weet u dat dat ook voor u en mij geldt? Want Paulus die schrijft in de Colossensebrief bekende woorden. Ik lees ze voor, Colossens 1 vers 15. Christus is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen zijn en op de aarde zijn. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam. Die eerstgeborene van de hele schepping is het hoofd van het lichaam. Kijk, en dan komt het opeens dichtbij. Want dat lichaam, dat mogen wij zijn als gelovigen. En hij is het hoofd daarvan. Namelijk van de gemeente. Hij die het begin is. Ja, de eersteling. De eerstgeborene uit de doden. Met de bedoeling dat hij in allen de eerste zou zijn. Met andere woorden, die eerste gaat de hele Bijbel door over datgene wat heilig is, apart is gezet en de Heere toebehoort. Ja, dat is in eerste instantie de Zoon zelf. Die in de macht van God is gesteld. En dan is het geweldig dat hij die voorrangspositie heeft. Want dat betekent hè, de eerste, de eerstgeborene, de voorrangspositie. Alleen dan moet je bedenken dat u en ik daar deel van uitmaken. Net zoals die eerstgeborene zoon in de tijden van Israël, had hij het verdiend om de Heere toe te behoren? Had hij verdiensten? Nee. Maar hij krijgt de voorrangspositie. Die ontvangt hij. Dat is Gods genade. En Christus heeft die voorrangspositie. En u en ik, één met Christus, hebben ook die voorrangspositie ontvangen. En hebben dus die geweldige plek in het hemelse. Toen na 40 dagen de Heere werd voorgesteld bij de hemelvaart, was hij de eersteling die de Heere toebehoorde. En wat er na 40 dagen in Lucas 2 gebeurt, is als het ware een voorzegging daarvan. Een aards gebeuren. Alleen toen wist nog niemand dat die eersteling, ik zeg het een beetje simpel, nog een tijdje in de hemel zou blijven. Want het was de bedoeling dat als het volk tot geloof zou komen, dan zou die eersteling terugkeren en het volk als eersteling meenemen en ze laten genieten van het heil en wat de hele wereld over zou gaan. Maar het volk heeft hem afgewezen. En hij is als eersteling in de hemel gebleven en vervolgens is daar de gemeente, dat geheimenis bekendgemaakt, die deel uitmaakt van dat lichaam, van die eersteling. Heb je daar wat voor gedaan? Heb je daar je uiterste best voor moeten doen? Heb je daar iets bijzonders voor moeten doen om op die positie te komen? Nee, dat is genade van God. Hij is de eersteling. Christus heeft die voorrangspositie. Nou, dat gebeurde daar in Lucas 2. En Jozef en Maria die doen wat er van hun verwacht wordt. We hebben gelezen in Exodus dat ze een lam moesten offeren. Maar dat doen Jozef en Maria niet. Ze offeren een paar tortelduiven. En dat mocht ook als je arm was. Dan was er een alternatief. Als je geen lammetje had, dan mocht je een paar tortelduiven doen. En dat zegt dus iets over de financiële toestand van Jozef en Maria op dat moment. Na 40 dagen. Goed, dan zijn ze daar in de tempel, dan wordt de Heer Jezus de Here voorgesteld. En dan lezen we over Simeon en Anna. Er is natuurlijk een bijzondere geschiedenis. Eerst wat over Simeon en daarna wat over Anna. Simeon verwachtte de vertroosting van Israël. Simeon betekent trouwens hij die hoort of de horende. Dat is een mooie naam. Dat zou eigenlijk de bijnaam van elke gelovige moeten zijn. Hij die hoort, zij die hoort naar het woord van God. Dat je luistert naar wat God te zeggen heeft. Simeon was zo iemand, want hij had vernomen van de Heere dat hij het heil zou zien. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Hij verwachtte wat de profeet Jesaja al had geprofeteerd. Troost, troost mijn volk. Jesaja 40 vers 1. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar op dat haar strijd vervuld is, haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. De vertroosting van Israël. Ja, hij verwachtte de gezalfde. En Anna verwachtte die ook. En dat is wel bijzonder, want van Anna lezen we dat zij uiteindelijk, als ze de Heer Jezus ook heeft gezien, erover sprak, vers 38, tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Met andere woorden, er waren wel wat meer mensen die de verlossing verwachten. Want ze sprak erover tot allen die de verlossing verwachten. Dat was dus niet alleen Simeon en Anna. Er waren meer horenden van het woord van God. En daar gaan we nu niet over verder in Bijbelstudie. Maar dan moet je Daniel 9 lezen. Dat er 70 weken zijn bepaald. En na 69 weken komt er een vorst. En dan is daarna nog wachten op de laatste jaarweek. Met andere woorden, ze hadden ook wel zitten rekenen. En er waren een aantal die verwachten ook inderdaad de Heer. Nou, die kwam ook inderdaad. Dus dat is mooi dat je altijd merkt dat er, en misschien was het maar een klein groepje, die luisterde naar het woord van de Heer. En dat woord van God kende. En daar zich toe verhouden. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En dan zegt hij ook, uw zaligheid, uw heil, uw redding is gekomen. Ja, want de komst van de Heer Jezus was heil, was redding, was zaligheid. Dat is waar de psalmist al over spreekt. De Heere heeft zijn heil bekendgemaakt, psalm 98. Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken. Breek uit in gejubel, Jesaja 52. Want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. Hij heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken. En alle einden der aarde zien het heil van onze God. Daar is het heil. De vraag is dan altijd, wat doe je ermee? Zie je als Simeon het heil, de redding? Of denk je van, het is wel goed. Ik werk misschien maar beter aan mijn eigen redding. Daar heb ik meer vertrouwen in. Nee, Simeon en Anna verwachten het heil van God. En Dat is eigenlijk wel mooi, want Jacob, aan het einde van zijn leven, die oude Jacob in Genesis, die spreekt daar al van. Dan zegt hij namelijk, op uw zaligheid wacht ik, Heere. En dat woordje zaligheid, dat is Yeshua, Joshua, Jezus, het heil, de redding. De Heere redt. Op uw heil wacht ik, Heere. Ja, toen al. En Psalm 119, vers 155 zegt, het heil, Yeshua, is ver van de goddelozen, want zij zoeken uw verordeningen niet. Maar in vers 166, ik, zegt de psalmist, ik hoop op uw heil, Heere, en ik doe uw geboden. Dat betekent dus luisteren naar het woord van God. Simeon. En hij spreekt dus geweldige woorden over de Heere. Hij verwacht ook die vertroosting van Israël. En dan Anna. Dat is toch een bijzonder ding. Want we mogen aannemen dat Simeon in Jeruzalem was. En er zijn gedachtes dat hij misschien wel eens de vader zou kunnen zijn geweest van Gamaliel, een van de hoogstaande priesters in het Sanhedrin. Verder bijbels niet bevestigd, maar dat zijn sommige gedachten. Maar in ieder geval denk ik wel dat we ervan uit kunnen gaan dat Simeon behoorde tot een van de twee stammen die in Jeruzalem was. Want dat waren de meeste mensen die in Jeruzalem woonden. Dat waren Joden en die behoorden tot de twee stammen, want de 10 stammen waren immers verspreid. Bij die 10 stammen die verspreid zijn geworden, daar was ook Aser bij. Een van de stammen van Israël. Alleen een van de nakomelingen van Aser, dat is Anna. En dan staan er van Anna in vers 36 een paar dingen. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. 7 jaar getrouwd geweest, weduwe geworden en ze is nu 84. Gewoon even de kenmerken van Anna. En dan moet je je natuurlijk altijd afvragen, ja, waarom staat dat in de Bijbel? Wat heeft dat ons te zeggen? Als je ervan uitgaat dat elk woord door God ingegeven is, door Gods geest geïnspireerd. Dus er staat niks zomaar in de Bijbel. Zo van, nou, dat is wel leuk dat je dat ook even weet. Ja, het is wel leuk dat we dat weten, maar veel leuker is het, veel mooier is het om te ontdekken. Maar wat zegt dit eigenlijk? Nou, het zegt in ieder geval dat er dus iemand uit de 2 stammen en uit de 10 stammen is die de Heere verwachten. Ja, natuurlijk, want hij is voor zijn hele volk gekomen. Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. En daar zijn ze dus allebei een beeld van Israël. Ze was ook een profetes. Een profetes. Letterlijk is een profetes een een voorspreker. Iemand die het voor zegt. Of wij interpreteren het dan vaak iemand die het voor zegt, wat er gebeuren gaat. Maar het zijn de woorden van God die gesproken worden. En een mens, een profeet of een profetes, spreekt ze. En Anna is ook zo'n profetes, zo'n voorspreker. Wat denk je? Is ze de enige vrouw die een profetes is geweest? Of kennen we er meer? Ja, nou doe ik wel een beroep op uw Bijbelkennis. Ook in het kader van welke positie een vrouw wel of niet zou mogen hebben. Denk eens aan Mirjam, de zus van Mozes. Die heft een lied aan als ze door de Schelfzee getrokken zijn en gered zijn. En ook van Mirjam staat erbij dat ze een profetes was. Denk eens aan de enige vrouwelijke richter die we kennen uit de Bijbel. Deborah. Zij ook was een profetes. Een profetes die het woord van God op de juiste manier dus sprak. Het mooie is dat Jesaja, de profeet, de opdracht krijgt om naar zijn vrouw te gaan. En dan zullen ze een zoon krijgen. En die moet hij een hele bijzondere naam gaan geven. Maar zijn vrouw wordt genoemd, hij naderde tot zijn profetes. Dus ook de vrouw van Jesaja was een profetes kennelijk. En wat we waarschijnlijk, tenminste ja, ik moest het ook ontdekken toen ik het woord profeet en profetes opzocht. Dat evangelist Filippus, weet je, die kennen we wel uit het boek Handelingen. Die had 4 dochters. En van alle 4 de dochters staat dat ze profetes waren. Dus er zijn meer vrouwelijke profetessen in de Bijbel. Maar hier is er dus 1 van, Anna, een profetes. Dat heeft dus alles te maken met ook het woord van God. Ja, en dan weten we natuurlijk dat de namen niet voor niks in de Bijbel staan. Anna, dochter van Fanuel, uit de stam Azer. Als je de betekenissen van die namen op een rijtje zet, dan krijg je Anna, dat is genade of beden om genade. Fanuel, dat is de Griekse vorm van Pniel, het aangezicht van God. En Azer, wel frappant, is trouwens de 8e zoon van Jacob. Azer betekent gelukkig. Dus genade voor Gods aangezicht, gelukkig. Dat zijn natuurlijk geweldige woorden, die alles te maken hebben met de komst van de Heer Jezus. De genade is heilbrengend verschenen. Hij komt van het aangezicht van God. Sterker nog, hij is als het ware de icoon van God, zijn aangezicht, want door hem leren we God kennen. En wat kun je dan gelukkig zijn? Ja, wat is God ook gelukkig hiermee? Omdat het hem allemaal gelukt. Anna, de dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. En dan staat er ook nog, ze heeft 7 jaar geleefd met een man. 7 jaar getrouwd, dat is niet zo lang. En die man, toen is ze weduwe geworden en ze is nu 84. Dus waarschijnlijk is ze vroeg getrouwd geweest, want dat gebeurde sowieso bijna standaard. En is ze dus al heel lang zonder man. Eventjes getrouwd geweest, verbonden met een man, maar nu al heel lang zonder man. Nou, geweldig beeld van het volk van Israël. Wat haar man is kwijtgeraakt. Ten tijde van Anna was er nog een klein deel over die wel getrouwd was. Maar het zal niet lang duren of ook de Heer Jezus, de man, zal sterven. En het hele volk is als het ware weduwe. Zonder man. Maar ik denk dat Anna daar ook een beeld van is, van het volk van Israël. Helemaal als je bedenkt dat ze 84 is. En het getal 7 wordt gebruikt. Want ze was 7 jaar getrouwd geweest. 84 en 7 en dan mist er meteen 1 getal. 12. Want 7 keer 12 is 84. En 12 is natuurlijk het getal wat hoort bij het volk van Israël. Dus alles spreekt ervan dat dit een geweldig beeld is van dat volk van Israël wat het zonder de Heere moet doen. En wat de Heere wel degelijk verwacht. En dat hij zal komen. Ze spreekt over de verlosser. Ze beleed eveneens de Heer en ze sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Blijft over dat ze uit de stam van Azer komt. En dat is natuurlijk een bijzonder ding. Want waarom staat dat er nou bij? Uit de stam Azer. Is dat zo bijzonder? Nou ja, bijzonder is in ieder geval dat ze gelukkig is, wat Azer betekent, gelukkig. Maar ik heb eens opgezocht wat er te vinden is over Azer. Dat is niet zoveel. Alleen, er blijkt een andere vrouw uit de stam van Azer te zijn, die maar liefst 3 keer in de Bijbel genoemd wordt. En dat is de dochter van Azer. Die wordt voor het eerst genoemd bij de, nou, misschien kunnen we dat wel even opzoeken, want dan kunt u het ook zelf zien. In Genesis 46, dat is vlak voor het moment dat het hele volk, Jacob en zijn 12 zonen, met 70 mensen in getal naar Egypte gaan vertrekken. En dan zegent Jacob zijn zonen. En dan wordt er Even zien, Genesis hoofdstuk 46. Dat is het hoofdstuk dat alle namen van die zonen en de kleinzonen worden opgenoemd. En dan is het wel heel bijzonder dat daar alleen maar mannen genoemd worden. Maar in vers 17 van hoofdstuk 46, daar lezen we de zonen van Azer, Jimna, Jisva, Jisvi, Beria. Dus mocht je nog op zoek zijn naar jongensnamen, dan heb je er hier een paar. Jimna, Jisva, Jisvi, Beria. En staat er dan bij, en Sera, hun zuster. Nou, dat is dan toch bijzonder. Dat er ook een dochter van Azer genoemd wordt als een van degenen die mee is gegaan naar Egypte. En dat Azer een dochter had, die Sera heette, wordt nog twee keer bevestigd in Kronieken bijvoorbeeld, waar ook de lijst van afstammelingen staat. En dan ook daar wordt Sera genoemd. En nog op een andere plek. Dus drie keer wordt die dochter van Azer genoemd, Sera. En de Bijbel zegt er verder niks over. Maar dan ga je eens wat zoeken. En dan blijkt er een hoeveelheid Joodse boeken te zijn die de traditie van de Joden beschrijven. Het zijn geen Bijbelse geschriften, dat klopt. Maar heel veel komen wel overeen met Gods woord. En in de Joodse traditie en overlevering blijkt Sera, de dochter van Azer, een voorname plaats in te nemen. Zij wordt ook genoemd in het boek van de oprechte. Dat boek kennen wij niet als Bijbelboek. Maar in de Bijbel wordt twee keer dat boek genoemd, dat dat boek bestaat. Het boek des oprechten. Dat is een geschrift wat beschrijft van Genesis tot en met de binnenkomst in het land Canaan van het volk Israël. Dus het begin van het hele volk van Israël. Het boek van de oprechten gaat dus veel over de aartsvaders. En tot twee keer toe noemt de Bijbel dat dat boek bestaat. In Jozua 10, volgens mij uit mijn hoofd, daar staat dat de zon en de maan hebben stilgestaan, zodat Israël de overwinning kon behalen. En dan staat er ook bij, is dit niet beschreven in het boek des oprechten? Dus de Bijbel zegt dat dat boek er zou zijn op dat moment. Of dat het inderdaad ook een boek is waar het een en ander in beschreven staat. En in dat boek van de oprechten, je kunt het op internet vinden. Het is erg interessant om te lezen. Heel veel dingen komen overeen met de Bijbelse geschiedenissen. En ik wil het toch niet onthouden, omdat ik denk dat niet voor niks uit de stam Azer hier genoemd wordt. En als je dan ziet dat de dochter van Azer drie keer in de Bijbel voorkomt, alleen maar gewoon als zijnde zijn dochter, dan moet dat toch iets betekenen. En in het boek van de oprechten speelt die dochter van Azer een belangrijke rol. En ja, ik vond het eerlijk gezegd ook gewoon interessant om te lezen. Dat gaat namelijk over die geschiedenis dat de broers terugkomen uit Egypte. Daar hebben ze Jozef ontmoet en ze weten dat hij leeft. En dan moeten ze dat hun vader gaan vertellen. En dan stellen ze voor, dat moeten we een beetje op een voorzichtige manier doen. Want die man is al oud en die schrikt zich een hoedje, een beetje menselijk geïnterpreteerd doe ik dan, die schrikt zich een hoedje als die hoort dat Jozef leeft. Straks blijft hij erin, dus dat moeten we niet willen. Dus het moet hem voorzichtig gebracht worden. En dan vragen ze Sera, de dochter van Azer. Die kon kennelijk mooi harp spelen. En dan vragen ze hem of hij onder harp, onder snarenspel, of ze de boodschap wil brengen dat Jozef leeft. En dat er dus verlossing voor hun is. Want Jozef nodigt de hele familie uit om naar Egypte te komen en verloste. En Jozef is daarmee een beeld van de verlosser. En Sera is dus de brenger van de boodschap dat de verlosser er is. En dat is haar oom Jozef. Nou, dat doet ze. En ze toont dus als het ware, als dochter van Azer, toont ze de juiste verlosser. En de overlevering van de Joodse traditie wil dat Sera staat voor de brenger van de blijde boodschap. Dat ze brengt vreugde in het vinden van de verlosser. En ze verrast de komst van het onverwachte. Nou, dat zijn precies de betekenissen die Anna hij ook daar in de tempel heeft. Zij spreekt over de komst van de verlosser. Ze bevestigt, dit is de verlosser. Nogmaals, voor wat het waard is in het boek van de oprechten, want het is geen Bijbels geschrift. Maar ik vond het wel frappant dat het zo nadrukkelijk ook benoemd wordt. En helemaal als je bedenkt dat Sera wordt in de Joodse overlevering aanwezig geacht. Dat kan natuurlijk nooit Sera zelf zijn geweest, maar dat moet dan een nakomeling zijn geweest. Maar goed, daar is de overlevering voor. Dat Sera aanwezig was toen Mozes werd voorgesteld als de verlosser van het volk Israël. Ook daar zou Sera dan bij geweest zijn, een rol hebben gespeeld. En dat is wel mooi, want dan blijkt, als Jozef wordt voorgesteld, als Mozes wordt voorgesteld als de verlosser, allebei type van de verlosser, en als de Heere Jezus wordt voorgesteld, dan spreekt de Bijbel dezelfde taal. Want als Mozes wordt voorgesteld, dan zegt de Bijbel dat God zeker naar het volk zal omzien. Als Jozef wordt voorgesteld, dan zegt Jacob, God zal zeker naar zijn volk omzien. Zelfde woorden. Als Johannes de Doper wordt voorgesteld als zijnde de aankondiger van de verlosser, dan zegt Zacharias in zijn lofzang, God heeft omgezien naar zijn volk en verlossing tot stand gebracht. En als Gabriel de Heer Jezus aankondigt bij Maria, dan spreekt ook Maria diezelfde woorden. God heeft naar mij omgezien en naar zijn volk. Dus het feit dat God omziet, wordt zowel bepaald bij Jozef, als bij Mozes, als bij de Heer Jezus. En in die context zou het mij niet vreemd zijn dat Azer daar, de dochter van Azer, een rol in heeft gespeeld. Dat zij die boodschap heeft gebracht. Dat is wat ze hier doet. Je zou kunnen zeggen dat Anna die rol van Sera, de dochter van Azer, vervult. Ze herkent de verlosser. En zegt, dit is hem. Gelukkig is het volk dat naar dat woord luistert. En vandaar dat ze dat ook doet. Want als ze dan... gaan we weer naar Lucas 2. Als zij daar dan over spreekt... dan sprak ze over hem tot allen die de verlossing in Israël verwachten. Want ze verwachten de vertroosting van Israël. Ze verwachten de verlossing van Jeruzalem. Zij herkent de verlosser en is de aankondiger van het heil. Ik vond het toch wel de moeite waard om het even te noemen. Want dan denk ik, ja, de dochter van Azer, ja, en? En dan blijkt daar toch nogmaals geen... Bijbels betrouwbare geschiedenis, maar het principe en de woorden die worden genoemd bij de verlosser als Jozef, de verlosser als Mozes, de verlosser van de Heer Jezus, die zijn precies hetzelfde. En die bevestigen inderdaad wat Anna ook had. En dan zie je dus dat daar een klein overblijfsel van het volk, van de 10 stammen en van de 2 stammen is, die de Heere verwachten. Zij waren horend, luisterend. En ze verwachten de genade, Anna, de genade die van het aangezicht van God komt en zich gemanifesteerd heeft in Israël en die inderdaad de mens gelukkig maakt. En dan is het ook nog wel mooi dat Azer de 8e zoon is van het nieuwe begin. Maar goed, daar hebben we al bij stilgestaan. Zij herkent de verlosser. En de apostel Paulus is degene die omdat diezelfde boodschap het heil boeien draagt. En dat is wel mooi, want dat is meteen de overstap naar onze positie. Dat hij in Handelingen 28 zegt, ja, ik draag boeien om de hoop van Israël. De verlosser is er. Geloof, wees horend zoals Simeon doet. En verwacht de vertroosting zoals Anna dat doet. Wees gelukkig. Ja, de aankondiging is gebeurd. Neem het aan. Maar de leidslieden van het volk en het hele volk daarmee luisteren naar de woorden van Paulus. En de meesten draaien zich om en zeggen, nou, we zullen er nog eens over nadenken. En dan zegt Paulus, laat het u dan bekend zijn dat dit heil, dat is datzelfde heil wat als kindje in de armen van Simeon en Anna lag, dat dit heil naar de heidenen gezonden wordt. En die zullen dan horen. En dat is wat er ook gebeurt. Apostel Paulus wordt een gevangene van Christus, ter wille van het geheimenis van Christus. En dan schrijft hij later in Titus, want de zaligmakende genade van God is verschenen. Zelfde woorden, de reddende, de verlossende genade van God. Ja, dat is wat Anna eigenlijk ook al zei. Haar naam betekent genade van het aangezicht van God. Gelukkig ben je als je dat gelooft. De heilbrengende genade van God is verschenen aan alle mensen. Mooie boodschap uit Lucas 2. Het was mijn bedoeling om dan vandaag nog verder te gaan met de wijze uit het oosten, maar daar komen we niet aan toe. Dus die houden we nog te goed. Maar ik maak even de volgende opmerking, want ik ben natuurlijk gestopt in vers 39, daar staat, en toen zij dit alles volbracht hadden, wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, dat is bij die 40 dagen, die reiniging enzovoort, nou, dat hebben ze gedaan. Toen keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Dus vlak voor de geboorte gingen ze van Nazareth naar Bethlehem. En na de 40ste dag, toen waren ze klaar, hadden ze de eersteling voorgesteld aan de Heere, gingen ze terug naar Nazareth. En eigenlijk zou je dan de geschiedenis van Matthäus 2 moeten lezen, de wijzen uit het oosten. Want waar zijn de wijzen eigenlijk, of waar hebben ze hun geschenken aangeboden? Ja, ik denk gewoon in Nazareth. Want er staat ook dat ze het huis binnengingen, waar het kind was, geen baby. Als ze bij Herodes zijn, dan laat Herodes navragen, waar is dat kind geboren? Nou, de priester zoekt op, Micha, in Bethlehem. Oh, nou, dat wordt die wijze verteld, Bethlehem. En als jullie daar dan zijn, stuur mij dan ook even een berichtje, want dan kan ik het kind ook aanbidden. Dan staat er vervolgens niet in Matthäus 2 dat ze naar Bethlehem gingen. Dat is hoe het vaak geïnterpreteerd wordt. Maar er staat gewoon dat ze, toen ze uit Jeruzalem vertrokken, zagen ze de ster weer, die hun de weg wees. De weg naar het kind. Want de weg naar Bethlehem was hun al verteld. Maar de weg naar het kind is denk ik op basis van Lucas 2 gewoon naar Nazareth. En dat kan ook wel kloppen, want toen ze die 40 dagen het offer brachten, toen waren ze arm. Want ze brachten 2 tortelduifjes. Terwijl als de wijzen in de stal geweest waren, om het zo te zeggen, dan waren ze schathemeltje rijk en hadden ze gewoon een lam kunnen brengen. Dus ik denk dat het alles te maken heeft met het feit dat de wijzen naar Nazareth gegaan zijn, het huis zijn binnengegaan. En dat, want toen zat ik te denken, ja, maar dan had Herodes toch wel kunnen weten van waar zijn die wijzen naartoe gegaan. Maar ja, zo werkte het natuurlijk vroeger nog niet. Toen had je geen mobieltjes en geen WhatsApp en dat soort dingen. Om te vertellen van, hey, die wijzen die gaan niet naar Bethlehem, maar die gaan. En uiteindelijk gelooft Herodes nog steeds dat het in Bethlehem gebeurt. En dan laat hij alle kinderen van 2 jaar en jonger. Dus er is een behoorlijke tijd overheen gegaan dat de wijzen kwamen. Laat hij ombrengen. Verdrietige geschiedenis. Maar goed, ook een geweldige betekenis die alles te maken heeft met het heil wat voor de volken is. Want de wijzen uit het oosten zijn een beeld daarvan. En brengen de Heere geschenken die alles te maken hebben met zijn taak. Goud, wierook en mirre. Maar goed, wellicht komen we daar een volgende keer over te spreken. Dus laten we het hierbij. Amen. Zullen we de Heere ook hiervoor weer gaan danken? Ja, dank u wel, Vader in de hemel, dat we uit uw woord mogen ontdekken dat de Verlosser gekomen is. En dat uw woord op verschillende manieren daarover spreekt. Over de eersteling die de Heere in de hemel toebehoort. Want alles behoort u toe. Zeker de eersteling. De eerstgeborene uit de doden. En dank u wel dat ook wij daar deel van uit mogen maken. Dat we hem mogen toebehoren. Dat hij de eerstgeboren is en dat wij met hem verbonden zijn en ook een hemelse positie ontvangen hebben. Dank u wel daarvoor. En dank u wel dat het niets te maken heeft met verdiensten. Dat we de opstanding verdiend zouden hebben. Maar die hebben we ontvangen. Dat is de rijkdom van uw genade. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor de blijde boodschap uit uw woord. En dat uw woord zo duidelijk maakt wat uw plan is. En hoe het zal uitwerken. En dat er ook voor Israël nog een geweldige toekomst zal zijn. Dat er ook straks weer eerstelingen zullen zijn die het heil verkondigen in de wereld. En dat inderdaad de verlosser is. Dat er werkelijk troost zal zijn voor dat volk. Wat zo ongelooflijk moet lijden. En op dit moment hebben ze dat aan uzelf te danken. Net zoals elk ander volk. Wat zich niet houdt aan de regels die u gesteld heeft. Maar in eigen kracht de dingen probeert te doen. Heer, dank u wel dat we onze ogen mogen sluiten en geestelijk mogen zien dat u voor de dingen zorgt. Dat we een geestelijk leven hebben ontvangen, vol van rijkdom. En dat we inderdaad blij mogen zijn met de genade die gekomen is van het aangezicht van God. En dat we ons gelukkig mogen prijzen met een blijde boodschap. Heer, zo danken we u. Uit genade. Amen.